onze hulp en onze enige verwachting. Zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu ter voortzetting van ons samen zijn zingen van Psalm 40. En daarvan het achtste vers. Verheug het volk, verblijd hen te alles, het allen hier. Die naar u zoeken telkens stond. Werd steeds uw vrienden in de monden grote God zij eeuwig lof en eer. Schonk arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig en wat er verder volgt. In het achtste vers van de 40ste psalm. En daarvan het derde hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor vanmorgen kunt u opgetekend vinden in Sefania 3. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet te buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden in al uw werk. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde zichzelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Wee de ijzelige en de bevlekte der verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet, zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op den Heere, tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet er geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet. En doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid. Hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt. Dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord. Zodat er niemand is. En dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, omdat haar woning niet uitgeroet zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt, zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot een roof, want mijn oordeel is dat het Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn stoorns uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk dan zal ik het tot de volken een reine spraak wenden, omdat zij allen de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenvoudige schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zul gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want alsdan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hoofdvaardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heiligen bergswil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken. En in hun mond zal geen bedrieglijke dom gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganse harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd, de koning Israëls, de Heere is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. De dien dagen zal er tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Zij zijn uit u, de skimping is een last op u. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land, waar zij beschaamd zijn geweest. De dien tijde zal ik uw lieden herwassen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal, zegenen. Ik zal uw lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Tot zover.
Laten wij nu trachten, gemeenten, om samen het heilig aangezicht der Heere te zoeken in een gemeenschappelijk gebed om de Heere zijn onmisbare zegen af te smeken over dit ons samen zijn. Heere, u die in de hemel woont en troont en die deze lage aarde heeft tot een voetbank van uw heilige voeten, laat het toch niet kwaad zijn in uw reine vlekkeloze ogen, wanneer wij aan de morgenuren van deze dag onze onreine lippen openen om in de weg van het gebed alle noden en zorgen aan u den Heere bekend te maken. Ach, Heere, dan weten we. Dan is onze grootste nood, dat is toch dat we van nature met een ongeredde ziel reizen naar de rechterstoel van Christus. O, wat is het toch noodzakelijk, Heere, dat we hier, tussen onze geboorte en ons sterven, van dood worden levend gemaakt. En dan is het toch de geest die levend maakt. En dat dode zondaren levend gemaakt kunnen worden, dat is toch alleen maar mogelijk omdat u uw eigen lieve zoon wilde geven. Omdat hij vlees en bloed wilde aannemen. Om zo te kunnen lijden en te kunnen sterven. Maar om ook zo de dood te overwinnen. Mens geworden waar God gebleven. Mens geworden om te lijden en te sterven, maar God gebleven. Om de dood te overwinnen in zijn drievoudige gestalte, ook die geestelijke dood. Waaraan wij alle van nature onderworpen zijn. We zijn allemaal Adams kinderen. Uw woord zegt het ons. Dood. Dood in zonden en misdaden. Maar nu kunnen we nog levend gemaakt worden. Omdat uw eigen lieve zoon uit de dood is opgestaan. Daarom is het mogelijk. Dat dode zondaren gaan leven. Dat dode zondaren gaan horen. Onder de prediking van uw woord. De stem van de Zoon Gods. En dan komt u te getuigen. En die zullen leven. En dat is nou het eeuwige leven. Wat u komt te schenken hier in de tijd. Aan al diegenen die gij hebt lief gehad met een eeuwige liefde. En die u komt te trekken met goede tierenheid. En u gaat u nog steeds door met uw kerkvergaderend werk. U brengt er nog steeds toe. Want de zaligheid is wel verworven. Dat werk is af. Maar u gaat toch door, Heer, als het gaat over de toepassing van de zaligheid. In de harten van zondaren. En daarom mogen wij hier vanmorgen toch bij elkaar zijn. Omdat uw huis nog niet vol is. En daarom zendt ge uw knechten nog. Met de opdracht, dwing ze in te komen. Opdat mijn huis vol wordt. Dan moet er toch een levende lidmaten worden toegevoegd. Aan dat geestelijke lichaam van Christus. En moeten toch nog schapen worden toegebracht. Tot die enige kudde met die enige herder. Ach Heer, zou u daartoe vanmorgen ook de prediking van uw woord nog willen gebruiken. Ook hier in Frieseveen, dat er ook hier nog mogen worden toegebracht. Dat er ook hier nog mogen liggen onder het zegel van de verkiezing. Wie het zijn, wij weten het niet, maar u weet het op het allervolmaakst. Ach Heer, gedenk dan aan de gemeente zoals die is samengekomen onder de bediening van uw woord. U weet wat er leeft in ons hart, Heer. U weet hoe dat we zijn opgekomen. Gij zijt die grote hartenkenner en die nierenproever. U weet of dat we vanmorgen uit gewoonte zijn samengekomen in uw bedehuis. Dan is het zeker geen slechte gewoonte. Maar het is wel te kort als het gaat over de eeuwigheid. Dan zal het ook moeten zijn vanuit een levende behoefte. En een levende behoefte leren we toch alleen maar kennen als we vanuit de duisternis van deze tegenwoordige wereld getrokken zijn tot het koninkrijk van uw wonderbaar licht. Een levende behoefte leren we toch alleen kennen waar waarlijk geestelijk leven is, waar we van dood zijn levend gemaakt. En daarom, Heer, als het nu niet meer is als een gewoonte, zou u willen geven dat het een levende behoefte mag zijn of mag worden. Bijzonder ook als het gaat over onze jonge mensen, als het gaat over de jeugd, als het gaat over de kinderen. Zou u toch willen wonen en willen werken ook onder het nageslacht? Ach, Heer, we leven in zo'n donker, in zo'n bange tijd. Waarin de duivel rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden, maar ook als een engel des lichts. Ach, Heer, ontferm u zelf dan nog en geef dat er ook nog gebed mag zijn voor het nageslacht. Maar wees ook, Heer, met de middelbare van leeftijd. Wat kunnen we bezet zijn met de dingen van deze wereld, met de zorgvuldigheden van dit tijdelijke leven. Zodat het zaad van uw woord wordt verstikt door de doornen. Ach, Heer, zou u vanmorgen eens willen geven dat het gevoeld mag worden. Maar één ding is nodig. En juist dat ene dat ontbreekt ons. En daarom zegt u het toch. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen. Waarmede wij ons voeden zullen. Waarmede wij ons kleden zullen. Die betrekking hebben op dit tijdelijke leven. Die zullen u toegeworpen worden. Ach, Heer, dat er ons werkelijk om ons zielenheil te doen mag worden. Schenk dat nog, Heer. Want u weet hoe dat we bezet kunnen zijn met allerlei gedachten. Onder de prediking van uw woord. Heer, zou u ook willen zijn met degenen die oud geworden zijn. Die aan de avond van het leven gekomen zijn. En die nog voor eigen rekening reizen. Ach, Heer, zou u nog een halt willen toeroepen. U bent in staat om het hardste hart te verbreken. Er is voor u geen hart te hard. Is uw woord niet als een hamer. Die zelfs een steenrots te mossel slaat. Heer, dan kan u dat stenen hart wegnemen. Dat zo koud, dat zo ongevoelig is. En hoe ouder dat we worden, Heer, u weet het, dan worden we steeds kouder en steeds ongevoeliger. Dan wordt die laag eelt op onze ziel steeds dikker. Al zoveel preken misschien gehoord. O Heer, zou u nog willen betonen dat gij God zijt. Dat u het hardste hart verbreekt. Ja, Heer, dat u dat stenen, dat koude, ongevoelige hart wegneemt. En een vleesje hart komt te schenken. Gevoelig hart, een hart om lief te hebben. Zou u dan nog uw liefde willen uitstoten, Heer? Want uw liefde verbreekt het hardste hart. Dan krijgen we toch een betrekking op u. Dan worden we toch bezet met een droefheid naar u. Maar van uw woord zelf komt de getuige die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. O Heer, u weet het van nature, dan kunnen we zo bedroefd zijn over de gevolgen van de zonde, maar niet over de zonde zelf. O Heer, dat is toch een droefheid der wereld, zegt u, als het gaat over de gevolgen van de zonde. Die droefheid die werkt toch de dood. Zou u ook willen zijn met degenen die oud geworden zijn en die zelfs de gang naar uw bedehuis niet meer kunnen maken? Die wellicht tientallen jaren mochten verkeren onder de prediking van uw woord, maar die nu aan huis gebonden zijn. Misschien zelfs wel aan stoel of bed gebonden zijn. Zou u zo thuis willen gedenken? U bent een alomtegenwoordig God, u bent nergens in te sluiten. U bent ook nergens uit te sluiten. U bent aan alle plaatsen hier. En zou u dat nog willen betalen? Zou u ook thuis uw misbare zegen dan nog willen schenken, als meegeluisterd mag worden? Heere, zou u zo willen zijn met al diegenen die het moeilijk hebben, die een kruis hebben, het zij verborgen, het zij openbaar? U weet er van af, Heere. Wij weten zoveel niet, maar u peilt de nood tot op het diepste. Maar Heere, zou u ook die genade willen schenken om met de nood van het leven in de binnenkamer terecht te mogen komen. Om daar die nood aan u bekend te maken, want ook al weet u het. Ach Heere, u wilde toch om gebeden worden. En dan doet u het wel niet om het gebed, maar u doet het wel op het gebed. Op uw nood geschrei deed ik grote wonderen. Betoon dat nog, Heere. Om u te mogen leren kennen als die enige toevlucht. En ook om u te mogen erkennen dat er nu maar één is die kan helpen uit alle nood. En dan kan de nood hoog reizen. Maar Heer, u staat er altijd boven. De nood kan groot zijn, maar u bent groter dan de nood. Dat kan u uithelpen. Dan zegt u, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eer. O Heer, om zoals een onwaardig aan uw voeten terecht te mogen komen. Om zo vernederd te worden onder uw krachtige hand. Want dan zegt u het. Werpt al uw bekommernissen op hem. Want hij zorgt voor u. Heere, zou u dat nog willen schenken? Denk dan, Heere, aan al diegenen die eenzaam zijn. We denken ook in het bijzonder aan de rouwdragende, weduwe, weduwnare, wezen, halfwezen. Degenen die een kind moesten afstaan door de onverbiddelijke dood. Heere, wat een diepe wonden kunnen er geslagen zijn. En waar hebben ze ons gebracht? Want u zegt het zelf. Ik heb ze geslagen en zo is het van nature met ons. Geen pijn gevoeld. Zo weer verder gegaan. Maar Heere, zou u erin mee willen komen. Want u slaat wonden en u heelt wonden. En u slaat niet uit lust tot plagen, maar u slaat om naar uzelf toe te slaan. Heilig dan al die slagen, al die smart nog aan het hart. Heere, zou u zo willen zijn met al de arbeid van morgen ook in uw koninkrijk verricht. Al uw gaarne getrouwe dienstknechten, waar u zo kwam te roepen, in welk kerkverband ook, help en sterk in de bediening. Breid het getal van uw knechten nog uit, wil nog jonge mannen tot u bekeren. Zou u ze zelf willen roepen, willen uitstoten in uw wijngaard. Het wacht alles op uw goddelijke zegen. Zou u ook met hem willen zijn die aan deze plaats wilde verbinden? Om hier uw woord te verkondigen. Ach, hier schenk hem ook getrouwmakende genade. Om uw woord recht te snijden. Dat hebben we telkens maar weer nodig, Heer. Om het rechtvaardige aan te zeggen dat het ze wel zal gaan. En de goddeloze dat het ze kwalijk zal gaan. Om zo, Heer, als een herder te kunnen voor te mogen gaan. Om de schapen te mogen leiden. Te mogen weiden in de grazige weide van uw woord. Te mogen voeren aan die zeer stille wateren. Maar Heere, ook om te gedenken aan de lammeren van de kudde. U hebt zelf die opdracht gegeven, Heer. O, zou u daartoe willen bekwamen? U weet het, van onszelf kunnen we dat niet. Zijn we onbekwaam. Maar om u bediend te worden uit uw grote ambtsdrager, die enige herder, die goede herder. O, Heere, om zo gezalfd te worden, ook ambtelijk, met uw geest. En zou u dat ook ons vanmorgen niet willen onthouden, dat er hier in Friezenveen nog een biddend volk gevonden zou mogen worden, die hebben leren zuchten aan de troon der genade. Och, dat gij de hemelen schuurdet en dat gij nederkwaamt. Wij kunnen de hemel niet open krijgen, Heer, maar dat kan u nu wel. Op grond van het volbrachte werk van uw eigen lieve zoon, die op Golgotha onder een gesloten hemel heeft gehangen. Hij kan de hemel openen voor zondaren die moeten belijden dat het eeuwig recht zou zijn als de hemel gesloten zou blijven. U kunt alleen maar doen vanuit die vrije gunst die eeuwig u bewoog. Ach, Heere, gedenk zo nog. Hoor en verhoor ons en geef nog een gezegende uur onder de bediening van uw goddelijk getuigenis om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, we gaan ter voortzetting van ons samen zijn zingen van Psalm 25. Het 8e, het 9e en het 10e vers. Zie op mij uw gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verscholven. Ja, de ellende drukt mij neer. En 9e sla op mijn ellende de ogen. Zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonden uit meedogen. Gunstig weggedenkt die niet. En het 10e hoedt mijn ziel. En red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heere. 8, 9 en 10 van Psalm 25. En ondertussen, gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegene u en hij zegene uw gaven. eigenlijk van de kerk terecht? Of maak u zelf er helemaal geen zorgen over? Ziet u niet wat er allemaal gebeurt rondom u heen? Als het gaat over het kerkelijk leven, als het gaat over het voortbestaan van de kerk. Want de duivel die slaat wel zijn slag. Weet u wat hij eerst heeft gedaan? Eerst heeft hij zijn slag geslagen onder de intellectuelen, onder de mensen die een beetje verstand hadden. Dan denk je aan het tijdperk van de verlichting. Het verlichtingsdenken wat vooraf ging aan de Franse revolutie. Een mens moet zijn gezonde verstand gebruiken. Er werd niet gezegd, een mens heeft een verduisterd verstand. Nee, de mens heeft een gezond verstand. En als hij dat maar gebruikt, dan komt alles goed. Je deugdzaam en braaf leven. Maar dan gaat het goed. Dat was de eerste slag. En toen kwam de tweede slag. Het socialisme. De arbeiders. En die wist de duivel ook voor zich te winnen. Toen heeft hij zijn duizenden, zijn tienduizenden, zijn honderdduizenden verslagen. En nu de derde slag. En waar vindt hij nu plaats? Nou, onder onze jongeren. Aan de ene kant zie je een geest van onverschilligheid. Onverschilligheid. Ze zitten onder de prediking, ze luisteren niet meer. En thuis, ouders, vraag u nog wel eens iets na over de preek. Wijs u uw kinderen er nog wel eens op van, je zal een keer moeten sterven. En kent u zelf iets van het geestelijke leven? En mag u daar met uw kinderen wel eens over spreken? Of laat u het allemaal zomaar gaan? Ook als ambtsdragers, hè? Dan ligt er ook een zware verantwoordelijkheid. Hoe gaan we met de jeugd om? Ook als predikant. Hoe breng je het woord? Komen die jongens en die meisjes thuis en weten ze helemaal niet waar het over gegaan is? En vader en moeder ook niet? Ja, dan kan er ook geen gesprek komen. We hebben Gods woord ook eenvoudig, duidelijk, helder te verkondigen. Er alles aan te doen om dat woord zo dicht mogelijk bij de mens te brengen. Maar toch, ondanks dat alles, moeten we het niet verwachten van menselijke inspanning. Er is het God die toch doorgaat. Want dan kunnen we zeggen, wat blijft er van over? Nou, maar God zorgt zelf voor een overblijfsel. Neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. Dat heeft de Heer zelf beloofd. Dat zal er zijn tot de laatste dag toe. En daar willen we vanmorgen eens een ogenblik bij stil gaan staan. Naar aanleiding van de woorden van onze overdenking die u opgetekend kunt vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Sefania 3, 12e vers. En daar lezen wij Gods woord in onze tekst. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Tot zover de tekst. Daar gaat het in onze tekstwoorden over het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Dan vragen vier gedachten een ogenblik onze aandacht. In de allereerste plaats gaan we stilstaan bij de goddelijke oorsprong van dat volk. In de tweede plaats letten wij op dus het zekere voortbestaan van dat volk. In de derde plaats letten we op de blijvende kenmerken van dat volk. En in de vierde plaats op de enige toevlucht van dat volk. Dus het gaat over het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. In de allereerste plaats letten we op de goddelijke oorsprong van dat overblijfsel. Want dan lezen wij in de tekst. Maar ik zal, hoort op de goddelijke oorsprong, ik zal zeggen. In het midden van hun overblijf. In de tweede plaats, het zekere voortbestaan van dat overblijfsel. In het midden van u doen overblijven. Dat zal er altijd blijven, dat overblijfsel. In de derde plaats, dan gaat het over de blijvende kenmerken. Dan zegt de Heer, het is een ellendig en arm volk. Moet je niet omdraaien. Ellendig en arm, zullen we straks horen, zijn de kenmerken van dat volk. En het is een volk. En in de vierde plaats, dan gaat het over de enige toevlucht van dat overblijfsel. Want dan zegt de Heer, en die zullen op de naam des Heeren betrokken. trouwen. We hebben de woorden voor onze overdenking voor vanmorgen gekozen uit een van de 12 kleine profeten. Er zijn ook grote schriftprofeten. Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Jesaja is de grootste, die staat voorop. 66 hoofdstukken telt de profeet Jesaja. Estefania, maar 3 hoofdstukken. Een korte boodschap, maar toch een inhoudvolle boodschap. Want al is die boodschap dan korter. Zowel Jesaja als Estefania zijn alle twee geïnspireerd door God de Heilige Geest. Al de schrift is van God ingegeven. Ook dat kleine boekje van de profeet Estefania. Estefania die leefde in een tijd waarvan je zou zeggen, uiterlijk een hele gezegende tijd. Hele gezegende tijd. Dezelfde tijd als de profeet Jeremia. Het zijn tijdgenoten van elkaar. Estefania heeft maar heel kort gearbeid in Gods wijngaard. En we weten, Jeremia, tientallen jaren. Die heeft zijn 40-jarig ambtsjubileum nog mogen vieren. Nou, Estefania niet. Maar het gaat er niet over hoe lang dat iemand arbeidt in de wijngaard is hier. Maar mag je getrouw arbeiden? En die Estefania was een getrouwe arbeider in Gods wijngaard. Hij droeg een betekenisvolle naam. Zijn naam betekent de Heere beschermt of bij de Heere is een schuilplaats. En dat die naam betekenisvol is, dat zullen we straks horen als we de tekst nader met elkaar gaan verklaren. Hij leefde, hebben we gezegd, in een gezegende tijd. Ja, ogenschijnlijk. Want het waren de dagen van Josia. En nu zijn er verklarers die zijn het er niet over eens. Er zijn verklarers die zeggen, hij profeteerde in de tijd toen Josia nog een kleine jongen was. Toen niemand van zijn bestaan af wist. Maar andere verklarers zeggen, en daar sluit ik mij heel graag bij aan. Die zeggen, heeft geprofeteerd in de tijd dat Josia de reformatie doorzette. Toen was hij een jaar of 26. Toen werd het wetboek werd gevonden. En Josia ging het volk nog meer reformeren. De tempel was gerestaureerd. En nu werd de wet des Heren, die werd gelezen. En die moest gehouden worden door het volk. Josia was echt een voorganger voor het volk van Israël. Hij mocht dat volk voorleven. Hij was bedeeld met de tere vrezen des Heren. Oh, wat een zegen voor het volk van Juda. Want daar gaat het over. Over twee stammenrijk, over Juda. En hij regeert daar in Jeruzalem. Een gezegende tijd, zouden we zeggen. Ogenschijnlijk. Ja, maar de mens die ziet maar aan wat voor oog is. En wij kijken altijd wel naar de buitenkant. Maar de Heere die ziet het hart aan. En als het nu gaat over Jeruzalem, dan zeg je de dienst des Heren. Ja, die is hersteld. Maar de Heere die zegt er wat anders van. Hij zegt, weet u wat ik zal doen? Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. En daarom is Estefania ook al afgebeeld als een man met een lantaarn in zijn hand. En als de Heer gaat doorzoeken, dan gaat de Heer heel wat vinden hoor. Weet u wat de Heer zegt? Hij zegt, en ik zal bezoeking doen over die mannen die stijf geworden zijn op hun droesem. Droesem van de zonde. Die in hun hart zeggen, de Heer doet geen goed en hij doet geen kwaad. Die mensen die zijn er, die denken, God bemoeit zich nergens mee. En weet u wat ze ook doen? Dat weet de Heer. Ze dienen in het verborgene de afgoden. Nee, dat zullen ze openlijk niet meer doen, want dat heeft Josia ze verboden. Dus wij denken een gezegende tijd, ja, als wij aanzien wat voor ogen is. Maar de Heer die kent het hart. Houd er wel rekening mee dat God een alwetend God is. Aan de buitenkant kan het heel wat lijken. Maar het komt op het hart aan. Het komt erop aan of dat we hartvernieuwende genade in ons leven hebben mogen ontvangen. Kijk, en die kon Josia veel dingen doen. Hè. Maar één ding kon die niet. Hartvernieuwende genade schenken. Hij kon het hart van zijn onderdanen niet bereiken. Uiterlijk, ja, dan kon hij een reformatie bewerkstelligen, zeker. En uiterlijk kon er nog een hoop veranderen. Maar het hart van het volk, dat kon hij niet raken. Weet u, dan is er een andere koning nodig. En u weet wel welke koning. Hè? Want die koning onder Israël, die godvruchtige koningen, die wezen heen naar de koning der koningen, naar de Here der Heren. En hij is machtig. Want om onwilligen gewillig te maken, hij maakt een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En nu heeft die Estefania, die heeft het oordeel moeten aankondigen over Juda en over Jeruzalem. Zou toch niet denken? Toch toch niet verwacht hebben? Heeft ook gesproken over al die volken rondomheen. Hè? Heeft hij ook over gesproken. Want dat volk van Israël, dat woonde eigenlijk te midden van de vijanden. Dat moet u ook even goed vasthouden. Het volk van Israël, het volk van Juda te midden van de vijanden. En u moet altijd maar goed onthouden als het gaat over het volk van Israël onder het oude verbond. Dat is een heenwijzing, dat is een afschaduwing van de kerk van het nieuwe verbond. Te midden van de vijanden. Weet u wie Sefanjam opnoemt? De Filistijnen. En de Filistijnen, dat weet u wel, die woonden in het westen. Dat waren de aartsvijanden van het volk van Israël. Ze kwamen van het eiland Kreta af. En dan in het oosten heb je ook vijanden. Weet u nog, de Moabieten en de Ammonieten. Waar komen die vandaan, kinderen? Waar komen die vandaan? Lot. Lot. Die dochters van Lot, die hebben de vader dronken gevoerd. En toen hebben ze overspel gepleegd met hun vader. En daar zijn twee jongens uitgeboren, Moab en Ammon. En die woonden daar aan de oostzijde van het volk van Israël. Die zijn nog familie. Nou, van je familie heb je het meeste last, hè? Degene die dichtst bij je staan, of niet? Dat volk van Israël een hoop last van, vooral van dat volk van Moab. Dat was een hoogvaardig, een trots volk. En die hadden er zo'n vermaak in. Wat? Nou, als dat volk van Israël geplaagd werd door de vijand. En als ze straks weg worden gevoerd in de ballingschap. Daar hebben ze een onheilig vermaak in. En dan zijn daar in het zuiden. Dus kijk, helemaal omringd. Hè? We hebben het gehad over het westen, over het oosten. Het zuiden, daar zijn de moren, zegt de Heer. En in het noorden, daar ligt Nineveh, Assyrië. Een vreselijk vreed volk. En nu heeft de profeet Sefanja, die heeft het oordeel aangekondigd over de Filistijnen, over de Moabieten, de Ammonieten, de Moren, de Assyriërs. En dan blijft het daar dan bij. Dan komt het steeds dichterbij. En dan laat de Heer de profeet Sefanja het oordeel aankondigen wat zal komen over Jeruzalem. De Heer heeft die stad met lantaarnen toch doorzocht. En weet u wat de Heer van die stad zegt? Wee de ijselijke, de bevlekte, de verdrukkende stad. Hoort u dat? Daar worden de zonden bedreven. Dat is een stad die ijselijk is. Dat betekent eigenlijk een stad die murmureert. En murmureren, dat heeft het volk van Israël gedaan in de woestijn. En murmureren, dat is eigenlijk opstaan tegen God. Dan komt de vijandschap komt eruit. Het onverenigd zijn met God. Het is een bevlekte stad. Bevlekt vanwege de zonde. Maar ook een verdrukkende stad. Gods kinderen. Die er nog mogen zijn. Die hebben het daar niet gemakkelijk. En u moet eens kijken wat de Heer zegt over. Over de wereldse leidslieden. De politieke leiders van het volk. Over de vorsten. Maar ook over de geestelijke leidslieden. Over de profeten en over de priesters. God spreekt zijn oordeel erover uit. Die stad die zal getroffen worden door Gods oordeel. De Heer die zegt hun steden zullen verstoord worden. Zodat er geen inwoner meer zal zijn. Straks dan zal dat volk worden weggevoerd. In de Babylonische ballingschap. Het ontzaglijke oordeel. En toch. De Heer die zegt hier. Dat er niemand is. Dat er geen inwoner meer zal zijn. En toch zegt de Heer. Maar ik zal. In het midden van uw bloed overblijven. Dan zou je zeggen, nou wordt alles wordt weggevaagd. Het ganse volk wordt door het oordeel getroffen. Het tienstammenrijk is al weg. En nu zal nu ook het hele tweestammenrijk ten onder gaan. En dan gaat de Heer spreken over een overblijfsel. En dan gebruikt de Heer een beeld. Een beeld. Sefanja die heeft het over een overblijfsel. En dan moet u in de allereerste plaats denken aan de oogst. En in de tweede plaats aan de oorlog. Aan de oogst, zegt u. En de oorlog, wat hebben die daar nu mee te maken met dat overblijfsel? Nou, u weet toch wel. In de wetten van Mozes heeft de Heer gezegd dat als de oogst kwam, dan mocht niet het hele land worden afgemaaid. Dan moesten de hoeken blijven staan. Dus het land werd afgemaaid, maar op de hoeken daar bleef nog wat staan. Dat was voor de armen.
Dat was een overblijfsel. Dat is het beeld wat de Heer hier laat gebruiken door de profeet Sefania. Er zal wat overblijven, een rest. Nee, het is niet veel, maar het is toch wel wat. En dan zegt hij misschien de oorlog. Nou, we hadden het net over dat noorden. En in het noorden lag Nineveh, de hoofdstad van Assyrië. En dat Assyrische Rijk, dat was een vreselijk vreedrijk. Weet u, als die Assyriërs oorlog gingen voeren, dan werd de stad, die werd met de grond gelijk gemaakt. De mannen die werden allemaal gedood. Vrouwen en kinderen werden verkocht. En toch bleef er altijd nog wel wat van zo'n volk over. Denk ook maar aan het volk van Israël, 10 stammenrijk. Er waren er toch wat achtergebleven. Het zijn er maar enkele. Maar ze zijn er nog. Nou zegt de Heer, die zegt, en ik zal in het midden van u doen overblijven. Ellendig en een arm volk. Nou zegt de Heer, nou ga ik zelf voor een overblijfsel zorgen. Het oordeel dat zal worden voltrokken. Ook over Juda. Maar dat volk dat zal niet geheel omkomen. Ik zal, zegt de Heer. En wie spreekt hier dan? Nou, de drie enige God. Die gaat daar zelf voor zorgen. God de Vader. Die heeft van eeuwigheid een volk lief gehad. Met een eeuwige liefde. Dat is zijn welbehagen. God wil een volk zalig maken. God wil een volk behouden. Te midden van de oordelen. Er zal veel afvallen. Het zal blijken dat het bij velen geen zaak van het hart is. Weet u toch? Alleen uitwendig. Maar ze dienen in het verborgene de afgoden. Ze leven in het verborgene, net als de wereld. Misschien is dat bij u wel het geval, hè? Net als de wereld. Kunnen ambtsdragers niets aan doen, hoor. Die kunnen bij je in huis komen. Hebben misschien wel keurig net een mooie boeken staan in je boekenkast. En toch dat u in uw hart de wereld dient. We hebben niet over het hart te oordelen. Wij zijn geen hartenkenners, maar God weet het wel. Die doorzoekt Jeruzalem met lantaarnen. Die kent de diepste schuilhoeken van ons hart. Dan kan er zoveel vormelijke godsdienst zijn waar het wezen van de zaak ontbreekt. God die weet ervan. En toch, al valt er nog zoveel af, er is een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. God heeft een volk verkoren en die worden zalig. En hoe kan God ze nu zalig maken? Hoe is dat nu mogelijk? Dat hij ze zalig maakt. Dat hij ze gaat herstellen in zijn gunst en in zijn gemeenschap. Dat is nu alleen maar mogelijk. Omdat hij een borg is. Een zaligmaker. Omdat God zijn eigen zoon gegeven heeft. Door wiens hand dat welbehagen gelukkiglijk zal voortgaan. Die heeft de zaligheid verworven. Ja, maar die zaligheid moet ook een deel worden. Dan is die derde persoon nodig. Hè? De Heilige Geest. Hoort u het? Die past er toe in het hart. En die zorgt ervoor dat er werkelijk een ellendig en een arm volk is. Dat zullen we straks horen. Dus als daar staat, ik zal, dan heeft dat overblijfsel zijn bestaan te danken aan de drie enige God. Dan heeft de kerk met een hoofdletter, want daar gaat het over, de levende kerk, heeft zijn bestaan te danken aan God drie enig. Dus God de Vader die verkoopt. God de Zoon die heeft gekocht. En God de Heilige Geest die toepast. Het werk van Christus in het hart van zondaren. We gaan naar onze tweede gedachte. Want daar gaat het over het zekere voortbestaan van dat overblijfsel. We hebben gezegd, als we letten op de kerk, dan denk je, wat blijft er van over? Hè? Wat blijft er van over? U kent Elia toch wel. Weet jullie toch wel, jongens en meisjes, die profeet die zo moedeloos was. Die dacht ook, er blijft niets van over. Die dacht, ik ben maar alleen overgebleven. Eentje nog maar. Maar dat was een vergissing. Want toen heeft de Heer, die heeft tegen hem gezegd, Elia, weet je, nu zijn er nog 7000, je bent niet alleen. Die de knie voor de Baal niet gebogen hebben. Zeker, het zijn er niet veel, maar het zijn er meer dan dat je denkt. Elia die vergiste zichzelf. En als het nu gaat over dat overblijfsel, dat is er altijd geweest, hè, van het begin van de wereld af. Er is een tijd geweest, toen was er nog maar één. Weet u welke tijd? Eentje was er nog maar. Toen die oude wereld verging, weet u toch, door het water. Maar Noach moest denken, heel die oude wereld komt om. U zegt misschien, ja, maar van die kinderen van Noach, ja, die zijn ook wel toegebracht, maar er staat er heel duidelijk. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Van de rest lees je het niet. En de Heer die heeft Noach gespaard met zijn vrouw, met zijn drie zonen, met hun vrouw. 8 zielen werden behouden. Wat was dat overblijfsel toen klein? Toen dacht je, het gaat helemaal ten onder. En straks wordt Abraham eruit geroepen. En dan blijkt er ook nog een Melchizedek te zijn. Maar klein dat het overblijfsel was. Maar het is nooit helemaal weg geweest. En er zijn ook natuurlijk tijden geweest, denk maar naar Pinksteren. Toen er zoveel werden toegebracht. 3000, 5000. Toen was dat overblijfsel veel groter. De Heer die heeft ook rijk willen werken. En er zijn ook plaatsen in ons vaderland waar je van moet zeggen. Daar had de Heer een overblijfsel. Dat waren er niet weinigen, dat waren er velen. Er waren veel bekeerde mensen. Andere plaatsen veel minder. Daar is de Heer nu vrij in. De wind blaast waarin hij wil. Maar de Heer die zegt maar dat overblijfsel, ik zal mee. Dat heeft de Heer gezegd in de tekst. In het midden van u doen overblijven. Hey, in het midden van dat volk. Weet u nog, ze waren omringd door de vijanden, dat volk van Juda. Ze woonden te midden van de vijanden, maar als het nu gaat over dat volk, hè, onderwerpelijk, persoonlijk. Dan moet u zeggen, de kerk is omringd door de wereld, door de vijanden. Maar Gods kinderen, die weten het ook. En die gaan dat ondervinden. Persoonlijk, onderwerpelijk, bevindelijk. Dat ze wonen te midden van de vijanden. Ik zal vijandschap zetten. Dat heeft de Heer gezegd in die moederbelofte. En dat gaat de Heer gaat dat vervullen. Van nature dan strijden wij allemaal tegen God. Dan staan we aan de verkeerde kant van de frontlinie. Maar als de Heer nou liefde in zijn hart komt uit te storten. Als de Heer van dood levend maakt. Als hij wederbaart. Dan komt er een andere strijd in het leven. Van nature zijn we dode zondaren. Dat betekent we zijn ongevoelig voor God en voor zijn zalige dienst. Maar als God nu van dood leven maakt. Weet u wat er dan gaat gebeuren? Dan krijgen we liefde tot God. Hebben we eerst gestreden tegen God. Dan mogen we gaan strijden onder de banieren van koning Jezus. Dan mogen we de goede strijders geloofs gaan strijden. En dan weten we ons omsingeld door de vijand. Dat er nu een kerk is, we hebben het gehoord, de kerk met een hoofdletter, die heeft haar bestaan te danken aan de drie-enige God. Maar dat die kerk nu blijft voortbestaan, ondanks de vijand, in het midden van u, zegt de Heer, dat overblijfsel, in het midden van dat volk, te midden van het volk van Israël, een overblijfsel, omsingeld door de vijanden. Er zijn ook drie vijanden. Weet u wie die drie vijanden zijn? Nou, de wereld. De wereld. Want als de Heer de liefde uitstoot in het hart, kunnen we met de wereld niet meer meedoen. Midden in de wereld, daar leven ze. Maar ze worden afgezonderd van de wereld. De Heer die komt ze apart te zetten. Nou, dat heeft de Heer met zijn kerk gedaan met een klein talent. Toen we geboren werden op de erfenis verbonds, toen we het teken van de heilige doop mochten ontvangen, toen werden we afgezonderd. Maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Daar mag u de grond niet van maken. Het komt niet aan op een uiterlijke afzondering. Nee, we moeten innerlijk worden afgezonderd. En wanneer gebeurt dat dan? Nou, als u onder de prediking zit, en u zit er misschien wel tientallen jaren onder. En die prediking, die raakt je hart niet. Ja, je hoort het wel. Je bent misschien nog wel een beetje vroom, maar je kan natuurlijk nog een beetje zwaar praten. Maar je hart heeft het nooit geraakt. Het is nooit nood in je leven geworden. Maar nu zit u onder de prediking en God bedoelt u. Heel persoonlijk. Je wordt persoonlijk door de Heer toegesproken en je zegt, die preek, die is nou voor mij. Ik word bedoeld, mijn naam wordt genoemd, daar heb je het. Uw naam wordt genoemd, u gedoopt hebt, wordt ook je naam genoemd. Hè. Maar is uw naam nu wel eens genoemd onder de prediking van het woord? Zondaar, dat dat ging leren verstaan, dat ben ik. Dan wordt een mens inwendig geroepen. Dan wordt hij door de Heere apart genomen. Dan wordt hij door de Heere met eerbied gezegd onder vier ogen genomen. Dan word je afgezonden. Dan komt er een breuk met de wereld. Weet je wat je dan gaat leren verstaan? Dat die wereld voorbij gaat met al de begeerlijkheden. Maar die nou de wil van God mag doen, die blijft tot in de eeuwigheid afgezonderd. Nou, de wereld, wie is nou de overste van de wereld? Wie is dat? De duivel. Je krijgt de wereld tegen, de wereld drijft een spot met Gods kind, moet er niets van hebben. En de duivel? Nou, die gaat nu rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Net gezegd, als we kijken naar onze jeugd vooral, dan komt er zoveel op af. Onverschilligheid en de een trekt de andere mee, wat voor vrienden heb je. Maar ook oppervlakkigheid, hè? Oppervlakkigheid, hele oppervlakkige godsdienst. De duivel die gaat rond als een briesende leeuw, maar hij komt ook als een engel des lichts. En dan heeft hij ook zijn 10.000 al verslagen, ook onder onze jonge mensen. Dat is de duivel. Maar weet je wat het allerergste is? De zonde. En wij zijn enkel zonde. Dus dat betekent de grootste vijand. We hebben nog een binnenlandse vijand ook. Dat is ons eigen verdorven bestaan. Dat is die oude Adam. Dat is ons ik. U weet toch wel? Die mensen dienden de afgoden of niet? U zegt misschien, maar dominee, ik heb geen afgodsbeeld. Dat geloof ik toch zeker niet, dat ik stiekem een afgodsbeeld heb. Ik heb ook niet op de zolder een tv staan, ook niet. Of stiekem ergens open internet. Ik heb geen afgoden, ja, maar weet u wat de grootste afgod is? Ons eigen ik. We zijn zelfbedoelers geworden. Alles draait van nature om ons ik. Hé, hey, dat ik moet de doodsteek krijgen. Dat ik moet sterven. Dat ik die oude natuur, die valt niet te verbeteren. Dat is zo noodzakelijk dat dat gebeurt. Doodsvijanden. Maar de Heer die zegt, ondanks die vijanden, ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. Een overblijfsel omringd. Door de vijanden. Maar de Heere die zegt. Ik zal in het midden. Ik zal. Wat denkt u dan aan? Aan die naam van God. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is die naam die de Heere bekend heeft gemaakt. Weet u aan wie? Aan Mozes. Dat heeft hij gedaan vanuit de brandende braambos. Kijk, Mozes die was natuurlijk goed thuis in de woestijn. En 40 jaar lang heeft hij met de schapen van zijn schoonvader door de woestijn ingezworven. En heeft menigmalen een brandje gezien in de woestijn. Want zo'n braambos, dat vloog soms door de hoge temperaturen die daar waren, zomaar spontaan in de brand. Maar er waren soms ook wat bedouinen die door de woestijn heen trokken. Die een vuurtje hadden aangelegd, dat bleef een beetje smeulen. En tenslotte ging een heel braambos in de brand. Maar dat braambos was zo verteerd. Zo droog en zo heet. Maar even, het was helemaal weg. Maar weet je wat Mozes nu ziet? Dat braambos dat verteert niet. En dat trekt zijn aandacht. Dat begrijpt hij. En daarom gaat hij er naartoe. En dan gaat de Heer eens spreken vanuit dat brandende braambos. God is in het midden van die brandende braambos. En daarom dat braambos dat brandt wel. Beeld voor de kerk. Hè? En wordt niet verteerd. God is in het midden van haar. De Heer. De onveranderlijke. De ik zal zijn die ik zijn zal. Daar heb ik nou de vijanden. Dat volk van Israël wordt verdrukt in Egypte. En toch komen ze niet om. Want de Heer is in het midden van dat volk. Weet u waar het ten diepste om gaat? Weet u waarom dat volk niet om is gekomen in Egypteland? Uit dat volk zou eenmaal de Christus geboren worden. En daarom kon dat volk niet omkomen. Om Christus wil niet. En daarom komt dat overblijfsel ook niet om. Dan kunnen de oordelen kunnen komen. En dan kunnen wij denken, wat komt er van terecht? En toch, de Heere die behoudt een overblijfsel. Hij zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik, zegt de Heer, zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. Hier is de wereld goed mee, of niet? Dat de kerk er is. Dat is het steunsel in de haagheid. O, als er geen overblijfsel meer zou zijn, dan zou deze wereld niet meer bestaan. Zijn de kurken waarop de wereld drijft. Ja, de wereld kan wel de spot drijven met Gods kinderen. Maar ze mogen blij zijn dat ze er nog zijn. Want als ze er niet meer zouden zijn, dan zou deze wereld niet meer bestaan. De Heere die houdt dat volk in stand. Te midden van de vijanden omringen dat volk. Maar dan zegt de Heere, die zegt, maar dan zullen de beekjes der rivier verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen. Weet u wel, hè? Jeruzalem omsingeld door de vijanden. Maar nu zorgde de Heer op een verborgen wijze dat er water in die stad kwam. Zodat die stad de belegering vol kon houden. Ze zouden niet omkomen. God is in het midden van haar. Als je goed hebt meegelezen, heb je tot 3 maal toe horen lezen vanuit dit hoofdstuk. God is in het midden van zijn volk. En omdat God in het midden is, daarom is er een overblijfsel. En dan kan er veel afvallen. Dan kan er veel vorm zijn. Maar door Gods genade is er ook het wezen nog. Dus dat is het zekere voorbestaan van dat overblijfsel. De Heere die zegt, ik zal niet alleen zorgen dat er een overblijfsel is. Maar ik zal ook zorgen dat het overblijfsel er blijft. En dat zal er blijven tot de jongste dag toe. Want de Heere Jezus heeft het zelf gezegd tegen zijn discipelen. Want zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En Gods kinderen zijn, Nieuw Testament, die heeft hij ook gezegd. Ze zijn als schapen, hoort u in het midden van, te midden van de wolven. Omsingeld door de vijanden. En dat betekent, dat blijft er nog maar 1 weg over. Dat zullen we straks ook horen. En dat is de weg naar boven. Dat is onze tweede gedachte. Het zekere voorbestaan van dat overblijfsel. Maar nu, de blijvende kenmerken, onze derde gedachte. Dat blijft. Het blijft altijd, als het nu gaat over dat overblijfsel, een ellendig, een arm volk. Dat zijn eigenlijk 3 eigenschappen. Zullen we met elkaar nagaan? Ellendig. Wat betekent dat eigenlijk? Uitlandig. Straks zal er wat gaan gebeuren. We hebben het gehoord, Josia heeft getracht het volk te reformeren. Uiterlijk leek het heel wat, maar het innerlijk, dat ontbrak. Ze scheurden wel de klederen, maar door hart scheurden ze niet. Dat bleef onverbroken. En in het verborgene gingen ze gewoon door met de afgoden te dienen. De tempeldienst kon er wel hersteld zijn, het wetboek kon gevonden zijn. Maar dan gaat de Heer ook doortrekken met zijn oordelen. Als de Heer zegt, ik zal, dat zegt hij niet alleen van zijn heilrijke belofte, maar dat zegt hij ook met zijn oordelen. Het volk wordt straks weggevoerd in ballingschap, in Babel. En u weet, Babel was een heel rijk land. Een goed land, als het gaat over het vlees. En de meesten die gingen zich daar echt heel goed thuis voelen. Er werd goed geld verdiend en... Maar er was ook een overblijfsel. De Heer gaat ook voor een overblijfsel zorgen. De komende daar in de schuld. En die gaan verstaan. We wonen heel ver bij Sion vandaan. En de tempel is verwoest. En die mensen worden ellendig. Die worden uitlandig. Dat worden echte ballingen. Echte ballingen. Nee, en ballingen zijn wij allemaal. Of niet? Wij zijn allemaal verbannen uit het paradijs. Allemaal verbannen uit Gods gunst en uit Gods gemeenschap. En nu kunnen we over hele hoge dingen preken, maar 1 ding gemeente, dat is nodig, dat je dat gaat voelen. Ik ben een balling. Ik sta er buiten. Dat is het eerste wat de Heer gaat laten zien in je leven, of niet, dat gaat beginnen. Ik sta er buiten. Niet ik sta er binnen. Ik ben gerechtvaardigd in de 4 scharen. Ik mag weten dat ik een kind van God ben. Nee, zo begint het niet. Zo begint het niet. De sleutels van het koninkrijk der hemelen, weet u het toch? Een sleutel gebruik je om binnen te sluiten en buiten te sluiten. God gaat eerst buiten sluiten. Je zit in ballingschap. Ver bij God vandaan. Ver bij de tempel vandaan die verwoest is. Een balling. En een balling is ellendig, uitlandig. Hé, wat is nou de ellende van onze ellende? Weet u toch? dat wij onze ellende niet kennen. En waarom nou niet? Waarom missen we God nou niet? Omdat we geen liefde hebben tot God, omdat we vijanden van God en haters van God zijn geworden. Maar zodra God liefde uitstort in het hart, dan gaat u zeggen, maar ik sta er buiten. Ik ben zo'n balling. Ik ben ellendig. Dat is zo noodzakelijk dat dat gebeurt. Dat is een kenmerk van al Gods kinderen, weet u dat wel? Al Gods kinderen. Vorige week toen sprak ik nog jeugd en ja, uit onze gemeente, uit de HHK, kwam uit Lunter. Weet u wat ze tegen me zeiden? Ik preekte over. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat de ellende, Gods kinderen, blijven altijd last houden van de ellende. Want Paulus die zegt, zolang als dat we nog in het vlees wonen, wonen we uit van de Heer of niet? En de zonde kruipt er telkens weer tussen. De zonde, het ik, dat is net kruipel. Telkens maar weer wordt de gemeenschap verbroken met God. Ja, niet dat Gods kinderen uit Gods gemeenschap kunnen vallen. Niet dat Gods kinderen uit de hemel blijven, maar de zonde komt er telkens weer tussen. En de zonde van Gods kinderen houden Gods kinderen niet uit de hemel, maar wel de hemel uit hun hart. En dan moeten ze de beleving van die gemeenschap moeten ze missen. En dat weten ze, telkens gebeurt dat maar weer. En daarom klagen ze, ik ellendig mens, telkens er maar weer buiten te staan. Telkens maar weer maakt de zonde scheiding. En dat geeft smart, want ze kunnen God niet missen. Weet je wat die jonge lui gewoon zei? Het dominee, dat hoeft helemaal niet hoor. Hoeft niet bij te beginnen. Het gaat over het evangelie. Geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Gij in uw huis. Heel kort hoor. Heel simpel hè. Of niet? Heel kort. Heel oppervlakkig. Heel oppervlakkig. Maar denk erom, het is een blijvend kenmerk van al Gods kinderen. Bij de aanvang van het geestelijk leven, maar ook bij de verdere voortgang. Ellendig. Dat blijven ze. Ze komen er nooit bovenuit. Want zelfs als ze mogen weten waar de schuld gebleven is, dan blijven ze nog last houden van de smet van de zonde. Dus de schuld van de zonde, kunnen ze weten, die is vergeven. Maar de smet van de zonde kleeft Gods kinderen de ganse leven lang aan. Dus ze blijven ellendig, daar komen ze nooit bovenuit. Al hebben ze nog zoveel beleefd in hun leven. Paulus, dat zei hij niet van zijn eertijds. Ik ellendig mens. Ellende. Maar nu nog wat, hè. Weet u waar Gods kinderen ook achter komen in die weg? Dat ze arm zijn. Arm zijn, want als je God kwijt bent, dan ben je arm. Ik heb wel eens gehoord van een man, die had zo ontzaggelijk veel geld. En toen kwam zijn predikant, die kwam op huisbezoek bij hem. En die zei, man, wat ben je toch rijk? En toen begon die man, die begon hard te huilen. Hij zei, rijk. Hij zei, dominee, moest weten hoe arm dat ben. Ik ben zo nameloos arm, want ik ben God kwijt. Hoort u het? Dan ben je arm. Nou, dan moet je al ontdekt worden bij God kwijt. En weet je waar nou ook op ontdekt wordt? Nou, dat wij met onze gerechtigheden voor God niet kunnen bestaan. Dat onze penningen niet gangbaar zijn op de markt van vrije genade. De Heer kijkt ernaar, die zegt, daar vind ik mijn beeld niet. Dat is mijn werk niet. Dat is nou werk van u. Probeer het nog met God in orde te maken. Probeer op God aan te werken. Want als God in het leven komt, gaan we onze zaligheid met vrezen en beven werken. Dan gaan we er alles aan doen om met God verzoend te worden. Alles. Arm. Berooid. We zijn alles kwijtgeraakt in onze diepe val in Adam. We hebben niets. En dan is het ook nog, dat is eigenlijk een derde kenmerk. Hè? De Heer die zegt een ellendig en een arm volk. Het is toch een volk. Het is een kudde, ze vormen een eenheid. Ze kunnen nog zo verspreid wonen en toch horen allemaal bij elkaar. Ze spreken allemaal dezelfde taal. Want ze zijn allemaal ellendig en arm. Ze kunnen van door hun doen en laten met God niet meer verzoend worden. Er blijft niets van de mens over als alleen maar één boek schuld. Zonde en schuld. En dan niets hebben om te betalen. Allemaal geestelijk failliet te gaan. Weet al Gods kinderen van. Weet al Gods kinderen van. En ze gaan het allemaal van de Heer verliezen. En ze worden van arme zondaren. Verloren zondaren. Verloren zondaren voor God. En juist in dat verlies. Waar zij het gaan verliezen. Waar ze naar het rechtvaardig oordeel van God. moeten beleiden, tijdelijk en eeuwige straffen verdiend te hebben. Juist daar wil de Heer nu zijn genade gaan verheerlijken, want dat volk, dat gaat de armoede leren kennen. Maar weet je wie ze nu ook gaan leren kennen? Ze gaan hem leren kennen. Die rijk was en die arm wilde worden om hunnentwil. Die zo arm wilde worden, wat is nou arm als je God kwijt bent? Maar de borg die heeft op Golgotha aan het vloekhout des kruises geklaagd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen was hij arm. In de kribbe van Bethlehem was hij arm. Toen hij daar lag als de koning der koningen en de Heere der Heeren. Toen hij zijn goddelijke majesteit en heerlijkheid verborg. Toen hij daar lag, gewonden in doeken, in een kribbe, in een beestenstal. Dat is arm, hè? Maar weet je waarom dat hij veel armer was? Toen hij hing aan het vloekhout van Golgotha. Toen waren er geen doeken meer om zijn schande te bedekken. Toen hing hij daar naakt aan het vloekhout. En toen was hij van God verlaten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou wilde hij arm worden, om nou dat volk rijk te maken. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, gaat het over kenmerken, predikingen. De kenmerken van Gods kinderen, van het leven der genade. Het eerste kenmerk, wat is dat, wat de Heer Jezus noemt? Zalig zijn de armen van geest. Die kom je bijna niet meer tegen. Arme mensen. Arme mensen. Bedelarm staat er eigenlijk. Mensen die er hand op moeten houden. Die niets meer hebben. Niets meer hebben. Die alles zijn kwijtgeraakt. Een ellendig en een arm. Niet omdraaien. Want die ellendigen die nu de scheiding tussen God en tussen de ziel hebben leren kennen, die gaan er alles aan doen om met God verzoend te worden. En die komen erachter, ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Mijn portemonnee is leeg. Weet je nog die bloedvloeiende vrouw? Alles heeft ze ten koste gelegd. Alles kwijtgeraakt. Nou, dan moet de mens nu komen. Dan word je arm. Aan armen uitgenaan. Zijn hulp het daar verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Nou, daar gaan we van zingen. Om Psalm 72, het zesde vers. Het zevende vers. Noodruftige zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Psalm 72, het zevende vers.
Thank you.
laatste gedachte, gemeente, de enige toevlucht van dat volk. We lezen tenslotte in de tekst. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Daar gaat het over dat overblijfsel, dat zullen we begrijpen. Dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Betrouwen. Daar wordt eigenlijk een woordje gebruikt, dat betekent te schuilen of een toevlucht nemen. Weet je toch die naam Sefanja? Die naam Sefanja die betekent zoveel als de Heren beschermt. De Heere die biedt een schuilplaats. Dat overblijfsel dat wordt omringd door de vijanden. En die hebben het op de ondergang van het overblijfsel aangelegd. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Schapen, te midden van de wolven. Wat moet daarvan terechtkomen? Maar nu zegt de Heere, die zegt, hij zegt, nou ben ik een schuilplaats voor dat volk. Een toevlucht, een schuilplaats als er zwaar weer opkomst is. Dan gaan we schuilen. Dan zoeken we een veilige schuilplaats op. Beschutting. En als de vijanden komen, dan zoeken we een toevlucht. Een veilige toevlucht. Een schuilplaats. De schuilplaats des Allerhoogsten. Kijk, dat volk mag schuilen. Waar mogen ze nu schuilen? Wat zegt de Heer nu? Hij zegt, die zullen op mijn naam betrouwen. Ja, en welke naam is dat dan? Nou, dat is nu net die naam. Die naam Heer. Lees nu maar wat er staat in die Bijbeltje. Het staat met de kapitale letters geschreven. Met allemaal hoofdletters, die naam Heer. Hey, hoe kan de Heer nu die naam bekendmaken? Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe kan de Heer zich nu aan zijn volk openbaren en ook verbinden met zijn naam? Want dat is het. Dat is het. Weet u dat de zaligheid van de kerk eeuwig vast ligt in die naam? Als God zich met die naam aan zijn volk verbindt, dat is de naam Heer, de ik zal zijn die ik zijn zal, de verbondsgod, de Yahweh, de verbondsjehovah. Hey, als Gods kinderen die naam leren kennen, dat is een sterke toren. En de psalmist heeft ervan gezegd, en die uw naam kennen, die uw naam kennen. Die zult gij niet verlaten, degene die u zoeken. Daar gaat het over. Het kennen van Gods naam. Daardoor openbaart God zichzelf. En dan gaat hij zich in die naam openbaren als de onveranderlijke. Heeft zich met die naam verbonden aan zijn volk. En nu heeft God, God is liefde. God is liefde. God heeft zichzelf lief. En weet u wat dat nu betekent? Dat betekent God handhaaft zichzelf. God handhaaft zichzelf. Wij zijn vijanden van God, hè. Weet u dat dat komt? Omdat wij in het paradijs onszelf zijn toegevallen. Ja, de duivel, waarom onszelf? De duivel en onszelf zijn we toegevallen. En nou zijn wij liefhebbers geworden van onszelf. En een liefhebber van zichzelf, die handhaaft zijn. Die geeft de strijd nooit op. Wij hebben ons leven lief en wij zoeken ons leven te behouden. Maar we zullen een keertje van God moeten verliezen. Maar als je het dan van God gaat verliezen, weet je wat je dan gaat verstaan? God handhaaft ook zichzelf. God verloochent zichzelf niet. Nee, God heeft zichzelf volmaakt lief. In zijn goddelijke deugden. Bijvoorbeeld de deugd, daar krijg je dan mee te maken, van zijn gerechtigheid. God handhaaft zijn recht. Daarom Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door de gerechtigheid. Maar weet u welke deugd dat Gods kinderen ook gaan leren kennen? In een verdere weg. Nou, dat de Heer de getrouwen is. De onveranderlijke. Zal ik het zeggen en niet doen? Spreken en het niet bestendig maken? Daar ligt de zaligheid van de kerk vast in. Als ze daar houvast aan mogen krijgen. Als ze het anker van de hoop is buitenboord mogen gooien. En die vaste rotsgrond tassen. Als daar het anker in mag vallen. En houvast in mag krijgen. De naam Heer. Ik zal. En dat heeft alles te maken met die naam Heer. God zou geen God meer zijn. Als dat overblijfsel zou omkomen. Ze mogen weten. Nu ligt het eeuwig, eeuwig vast in God. Ze mogen de toevlucht tot hem nemen. En ze mogen door het geloof. Dat is een geloofswerk. De Heer gaat wijzen op zijn eigen naam. U bent de Heer.
U bent de getrouwe. Als het geloof in beoefening is, dan ligt de zaligheid voor de kerk eeuwig vast. En u gaat de Heer, die gaat ervoor zorgen dat dat volk de toevlucht gaat nemen tot hem. Want dat doen ze niet vanuit zichzelf. Er staat heel duidelijk, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Daar gaat God zelf voor zorgen. En dan wordt hij als God erkend. Dan wordt hij erkend als de getrouwe. Die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. Dat mag de kerk dan geloven. Dat ze niet om zullen komen. Al is het maar een klein, amechtig hoopje Joden. Wat straks terug zal keren. Maar ze zullen in Sion komen. Daar zal de Heer zelf voor zorgen. Daar staat hij voor in. Daar is zijn naam en zijn eer mee gemoeid. En eer is teer. Dus God zorgt voor de verheerlijking van zijn eigen naam. Door zijn volk straks eeuwig thuis te brengen. Heren, ik heb het hier misschien al eens meer verteld. En die vrouw die op de sterfbed lag. En waar de dominee kwam. Dat was dominee van Haren. En die kwam bij die vrouw en die zei, vrouw, hoe is het nou met je? En er was een vrouw met een ander leven. En toen zei die vrouw, die zei, dominee, als ik verloren ga, dat zou vreselijk zijn natuurlijk. Hè? Maar God zou meer verliezen. God zou meer verliezen. Want dan is God geen God meer. Want hij is de Heer. Hij is de getrouwe. En hij laat zijn werk niet los. En dan mocht die vrouw de toevlucht nemen tot God. Een schuilplaats, een bescherming. Ondanks alle vijanden. Ondanks die grote vijand van binnen. Maar ze mocht geloven dat ze eenmaal toch zou ingaan. In de vreugde haar Heer. Dan wordt er een overblijfsel behouden. Weet u wat dat betekent? Dat de meesten verloren gaan. Dat is erg. Waar behoort u nu bij? Behoort u nou bij dat overblijfsel? Er zijn de kenmerken genoemd. Hè? Kent u uw ellende? Weet u dat u arm bent? En heb u hem leren kennen? Die rijken heeft weggezonden. Maar die nu gekomen is om juist armen eeuwig rijk te maken. Heb je de zaligheid buiten uzelf door genade leren zoeken en leren vinden? Of zoekt u toch steeds bij uzelf? Van nature zijn we met heel ons godsdienstig leven vaak zo rijk en verrijkt. Denk maar aan die Laodiceërs. Maar weet je waar we achter moeten komen? Door Gods ontdekkende genade dat we zijn ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt. Want dan gaat die arme, gaat die eeuwig rijk maken. En dat kan Christus nu doen, omdat hij arm geworden is. En zijn armoede is nou de rijkdom van zijn volk. En als het dan gaat over zijn rijkdom, dan is het net als met die koningin van Scheba. Dan moet de kerk dadelijk getuigen als ze boven komen. En de helft is mij niet aangezegd. Amen. Heren, u bracht ons nog samen onder de verkondiging van uw woord. Zou u de stille toepasser willen zijn in het hart? Gedenk ons zo nog. Zou u ook willen gedenken, heren, aan dat jonge echtpaar wat nog een kindje uit uw hand mocht ontvangen. Ondanks alle zorgen die er geweest zijn, wilde u tot hiertoe nog wel maken. En geef dat er ook dit kindje geboren is om wederom geboren te worden. Want één keer geboren, dat is voor eeuwig verloren. Maar als we nu die tweede geboorte mogen gaan leren kennen. Dat wij het rijk van u niet kunnen ingaan, tenzij dat wij van nieuws geboren worden. Geboren uit Adam, dat is de dood. Maar om nu wedergeboren te worden door water en geest. Heer, schenk het. En gedenk u ook, Heer, aan dat echtpaar. Het echtpaar Engbers Berghof. Die 25 jaar lang gespaard en gedragen zijn in de band van het huwelijk. Ach, Heer, zou u willen geven dat verstaan mag worden. Aardse huwelijken, daar komt een keer een eind aan. Maar het gaat over dat andere huwelijk, over dat geestelijke huwelijk. Om door genade te mogen behoren tot de bruidskerk van Christus. Zou u dat willen schenken, Heer? Is toch de allergrootste weldaad die een mens kan ontvangen? Wees dan nog met ons. Zou de gemeente vanmiddag ook nog getrouwheid willen geven om op te gaan onder de prediking van het woord om Jezus wil alleen vragen wij niet. Amen. Psalm 9 vers 10 is de slotzang. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in al in zijn ellend vertrouwen, wel geen nooit liet zuchten. Hen die gelovig tot u vluchten. 10e vers van de 9e psalm. De Heere verheffe zijn aangezicht nog over u en hij geve u vrede. Amen.